Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 116, vers 10 en 11. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. En wat er verder volgt uit Psalm 116, vers 10 en ook vers 11. Stellen wij ons deze morgen voor de tucht en de vertroosting, onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet, en zingen we in aansluiting daaraan uit Psalm 65 het tweede vers: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Daarna zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 12, de versen 38 tot en met hoofdstuk 13, het tweede vers. Marcus 12, vers 38 tot hoofdstuk 13, vers 2, na de lezing van Gods heilige wet en na het zingen van Psalm 65, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Marcus 12 vanaf het 38e vers. En hij zeide tot hen in zijn leer: wacht u voor de schriftgeleerden die daar gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten en de voorgestoelten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden, welke de huizen der weduwen opeten en dat onder de schijn van lang te bidden, deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist zag hoe de schare geld wierp in de schatkist en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe die wierp 2 kleine penningskens daarin, het welk is een oort. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende zeiden tot hen: voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. En als hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem: meester, zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En Jezus antwoordende zeide tot hem: ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zullen we de Heer bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst en over de bediening van zijn woord. Laten we gaan bidden. Almachtige, eeuwige en getrouwe Heere, we zijn als gemeente samengekomen rondom dat eeuwig blijvend woord van U. Het is de plaats waar we het beste kunnen zijn. De eerste dag van de week, om daar te zijn waar U wilt wonen en werken. Dat hebt U gezegd in Uw woord, waar in Uw naam we samenkomen, daar wilt U met Uw Heilige Geest werken. En daar bidden we U dan ook heel eerbiedig om. Want waar zouden wij zijn zonder de leiding van Uw Geest? Dan dwalen we in het rond. Dan leven we in het duister. En dan zien wij geen uitkomst. Dan is er geen hoop. Dan is er geen toekomst. Ingekeerd in onszelf, zoals wij zijn van nature. Maar U bent het die toch harde harten opent. Die geeft verlichte ogen van het verstand. Die harten week maakt en vervult met Uw liefde. We bidden daarom. En dat dan ook ervaren mag worden op deze dag. Dat U het bent die van ons weet. Dat U van onze omstandigheden weet. Van wellicht de zorgen en de moeite van het leven. Maar ook als wij zuchten onder zoveel zonde en zoveel schuld. Waar kunnen we dan beter zijn dan op deze plaats, waar de bediening der verzoening mag plaatsvinden. En waar een moe en arm gestreden ziel rust vindt bij U en achter het bloed van U, o Heer Jezus Christus. Waar wij vergeving van zonden ontvangen en een leven in gemeenschap met U. Waar troost is voor troostelozen en moed voor moedelozen. En waar zelfs plaats is voor hen die moeten belijden dat ze U niet kennen. Waar eigenlijk ook geen verlangen is naar Uw dienst. Ook zij mogen hier zijn. En het is toch ook onder de prediking van Uw woord dat U hun harten kunt aanraken. En verandering wil brengen. Wil zo aan een ieder van ons denken, of we nu jong of al ouder zijn. En of we al heel veel hebben meegemaakt of nog maar aan het begin van het leven staan. We hebben Uw genade nodig. De verbondenheid aan U, o Heer Jezus Christus, door het geloof. Opdat we werkelijk getroost zouden leven. en zalig zullen sterven. En mag dan ook de bediening van uw woord op deze dag door u gezegend worden. Dat we vandaag ook niet de dienstknechten staan, maar dat we ten diepste de stem van u mogen horen. U die geen lust hebt in onze dood, maar in ons leven. O, mag ons dat tot verwondering brengen. Ook vandaag weer. U bent het waard om geloofd en geprezen te worden. Zo begonnen we ook deze dienst. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Maar hoe zullen we dat kunnen? Als u ons niet die ware dankbaarheid geeft. Die verwondering. Dat verbroken hart. Dat er bij u genade is voor de grootste zondaar. Als u ons opzoekt, als wij zitten in de banden van de dood en u die banden losmaakt. Hoe zullen we u danken voor zulk een vrede die alle verstand te boven gaat? Heere, het brengt ons tot u. Met die verlegenheid dat u het hart wilt vervullen. Wil zo met een ieder van ons zijn. En dat deze dienst mag uitlopen op de eer en grootmaking van uw naam. Dat wij voor het eerst of opnieuw op die plaats worden gebracht waar we moeten zijn. Arme zondaren voor u. En dat u op het hoogst verhoogd wordt. Vanwege dat wonder dat u schenkt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En mag dat voor uw volk en kinderen tot meerdere kennis brengen van henzelf en van u. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Mag dat de praktijk zijn van elke dag. O Heere, wil zo doorwerken ook in het leven van uw kinderen. En wil denken aan uw verbond, dat u ons bewaart voor de listen van uw tegenstander. We leven in een wereld waar zoveel aan verleiding is en waar zo aan ons getrokken wordt. Niet op het minst aan de jonge mensen, maar wilt u toch medelijden met ons hebben en ons zo leiden dat we staande mogen blijven, ook tegen allerlei winden van leer, maar dat we bij uw woord bewaard mogen blijven en bij dat de waarheid van uw woord. Zegen ook hen die een weg van zorg en moeite moeten gaan. Als we denken aan de weduwen en weduwnaren, zij die een kind of kinderen moeten missen, of die rouw dragen om het verlies van een vader of moeder, een vriend of vriendin, u weet ook van die noden en we bidden van u wil genadig vertroosten en sterken, u die ook beloofd hebt de wezen en de weduwe bij te staan, wil zo ook in gunst op hen neerzien. We bidden voor de zieken, voor hen die al langdurig tobben met hun gezondheid of die chronisch ziek zijn. Zij die altijd pijn hebben, wil toch medicatie nog zegenen, ook behandelingen. En dat in zo'n weg waarin we misschien al genoeg hebben aan ons lichaam en daarmee zoveel te stellen hebben, wilt u dan toch nog ook ogenblikken geven dat we er bovenuit getild mogen worden. En mogen zien op u, die alle dingen weet en ziet en bij wie genade is. Ook in onze zwakheid, ja, juist in onze zwakheid, dat aan uw kracht wordt volbracht. Wil zo vertroosten en sterken op de levensreis. We bidden voor ouders en voor kinderen. We bidden voor grootouders, geef hen ook genade. Wijsheid en kracht, liefde en bewogenheid. Geef ook dat we zicht mogen hebben op u, op uw wijsheid, op uw macht, op uw goedheid en trouw als we onbegrepen wegen gaan. Wil ons een goed en gezegend uur geven in uw huis. Wil ons voor de zonde bewaren en neem weg alles wat ons kan hinderen. We zijn maar zwakke mensen, Heere, maar u bent het die al onze onmogelijkheden kunt overbruggen en al onze weerstand kunt wegnemen. We bidden om dat werk van u. tot roem van uw genade en tot eer van uw nooit volprezen naam. Uit genade alleen. Amen. De gemeentedienst der offeranden die zal plaatsvinden. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de onderhoud van kerk en pastorie. En de derde voor de algemene kosten kerk. En bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gave hiervoor te geven. Dus dat is bij de uitgang. En de Heere zegen u en uw gave. We willen zingen uit Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 84, vers 1 en 2. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Zullen we dat met elkaar gaan zingen aan het einde van de preek na het amen uit Psalm 146, het derde vers. 146 vers 3 na het amen van de prediking. En de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte. Markus 12, vers 41 tot 44. We willen dat gedeelte nog een keer met elkaar lezen. En dan lezen we Gods heilig woord. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe die wierp twee kleine penningkens daarin, het welk is een oord. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. Geliefde gemeente, als ik aan jullie zou vragen, jongens en meisjes, wat meer is, 1 of 10, dan is dat natuurlijk een hele makkelijke vraag. 10 is natuurlijk meer. En als ik dat dan vertaal naar geld en ik vraag aan je, nou wat is nou meer, wat zou je nou liever hebben, 100.000 euro of 2 euro, dan weet je het antwoord ook wel, 100.000 natuurlijk. Want daar kun je alles mee kopen wat je hartje begeert. En 2 euro, daar kun je bijna niks mee. Maar de Heer Jezus, die ziet dat toch anders. In ieder geval in de geschiedenis waar we vanmorgen naar luisteren. Die ziet dat vele rijke mensen veel geven. Ja, vanzelf. Als je veel geld hebt, kun je ook veel aan de Heer en zijn dienst geven. En iemand die weinig heeft, die arm is, die kan ook maar heel weinig geven. En toch zegt de Heer Jezus dat degene die nou het minst heeft gegeven, het meeste gaf. Hoe dat kan? Nou, we hopen ernaar te luisteren. Het thema van de preek is een vrijwillig offer. We willen op 2 vragen antwoord geven. Wie geeft veel en wie geeft alles? Een vrijwillig offer. Wie geeft veel en wie geeft alles? In gedachten worden we geleid naar het tempelplein, waar de Heer Jezus met zijn discipelen en een aantal andere mensen aanwezig is. Ja, en er zijn nog heel veel andere mensen daar op het tempelplein. Je hebt daar, dat is best wel groot, je hebt daar het voorhof van de heidenen. En van het voorhof van de heidenen ga je naar het voorhof van de vrouwen. En van het voorhof van de vrouwen kun je naar het voorhof van de priesters gaan. Het voorhof van de priesters, daar mogen alleen de mannen komen. Daar zijn de vrouwen niet welkom. En daarbij het voorhof van de vrouwen, daar is een schatkist of meerdere kisten. En daartegenover zit de Heer Jezus. Zo'n schatkist, dat is een groot blok zou je kunnen zeggen, met een opening. En die opening die heeft de vorm van een trompet. Dus dat loopt wijd uit, zodat je er makkelijk geld in kan werpen. En ik zei, ja, mogelijkerwijs had er meer. De geschiedenis leert ons dat er wel 13 van die schatkisten zijn geplaatst geweest in de voorhoven. We weten niet precies hoeveel er waren toen de Heer Jezus daar was. Maar dat er zoveel waren, ja, dat heeft ook een geschiedenis. Want die schatkisten, die waren bedoeld, dat geld wat je daarin kon gooien, dat was bedoeld voor de onderhouding van de tempeldienst en de onderhoud van de gebouwen. Onderhoud van de tempeldienst, dan kun je denken aan ook aan de offers die gebracht moesten worden. En de onderhoud van de gebouwen, nou dat spreekt voor zich. Wij collecteren hier ook voor de onderhoud gebouwen. Nou, dat was voor de tempel ook nodig. En die schatkist, het geld wat je erin wierp, dat was een vrijwillig offer. een vrijwillig offer. Dat kwam dus erbij bovenop de tienden die iedere Jood verplicht was te geven aan de priester elk jaar. De belasting, zullen we maar zeggen. Waar komt dat dan vandaan, die vrijwillige offer in het schatkist? Nou, dat komt uit de tijd van Josia. Misschien hebben jullie wel eens van die koning gehoord, koning Josia, koning over Juda, die toen hij regeerde een reformatie op gang heeft gebracht onder de leiding van de Here. De tempeldienst was in verval en de tempel moest gerestaureerd worden. En onder de regering van Josia mag dat op gang komen. De deuren van de tempel gaan open en ja, er moet ook geld komen voor die restauratie. En daarvoor werd een schatkist gemaakt en iedereen mocht daarin geven wat hij kon geven, wilde geven voor de dienst van de Here. En in een mum van tijd was er genoeg geld om de tempel te herstellen. Ja, meer dan genoeg. Maar die traditie van dat geld geven, als je de tempel binnenkomt, of de tempelhof, die traditie die is in stand gebleven. En daar kwamen dus van die trompetvormige openingen op. Zodat, ja, als je nou heel veel geld gaf, veel zilver en gouden munten erin wierp, nou, dat kon je goed horen. Iedereen kon opkijken. Nou, dan liep weer zo'n rijke die er heel veel in heeft gegooid. Dus ja, dat voedde natuurlijk ook wel een stukje hoogmoed en trots bij de mensen. Rijke mensen geven veel. En ze worden erop aangezien en er wordt tegenop gekeken. Daar heb je er weer eentje die er zoveel in heeft gegooid. Prachtig toch? Is goed voor de dienst van de Here. Het is ook belangrijk. En dan was het gewoon dat als je geld wierp in die schatkist, dat je dan bij aan de priester die bij die schatkist stond, vertelde waarom je die vrijwillige gave gaf. En dan zie je dan zo'n rijke man, wel gekleed, ziet er keurig uit, en hij nadert die schatkist, hij nadert de priester. Nou, de priester hoeft niet zijn oor te neigen naar die man, want die man die zegt overluid waarom hij dat geld geeft. Misschien heeft hij wel een geweldige winst gemaakt en wil hij van die winst geven aan de Heer en zijn dienst. En hij werpt dat geld in die schatkist en het geluid dat klinkt van het rammelende geld. En de priester die knikt goedkeurend. Iedereen kan het horen. En de Heer Jezus die slaat het gade. Hij zit daar tegenover de schatkist. Hij zit daar want hij heeft zojuist onderwijs gegeven aan de discipelen en aan andere mensen. En hij heeft ze zojuist, we hebben dat gelezen, gewaarschuwd tegen de fariseeën en tegen de schriftgeleerden. Ja, een rabbi, en iemand die leerde, die zat altijd. Een dominee staat in de preekstoel, maar onder de Joden dan zit een rabbi te onderwijzen. En zo zat de Heer Jezus daar nog. En de discipelen die zijn een stukje verderop. Die staan misschien wel de tempel te verwonderen over hoe mooi en hoe groot die tempel wel niet is, zoals uit het vervolg dan blijkt, als ze de Heer Jezus wijzen op de tempelbouw. En zo heeft de Heer Jezus een goed zicht op die schatkist en wat daar gebeurt. En hij kan zien hoe de mensen hun gaven geven. Ja, dat staat er ook nadrukkelijk, hè? In vers 41. Ziet u dat? En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. En dat hij ziet zoals hij dat alleen kan, dat blijkt wel uit het vervolg. Ja, hij ziet niet zoals wij zien. Wij zien voor wat voor ogen is. Maar de Heer Jezus die kan ook zien met wat voor hart er wordt gegeven en wordt geofferd. Bedenkt u dat ook als u in de kerk komt, dat u hier allemaal keurig zit. Maar zullen we nooit vergeten dat de Heere precies weet wie we zijn. En dat de Heere ons hart ziet. En hij weet hoe wij staan tegenover hem en tegenover zijn dienst. En of het ons een vreugde is om de Heere te dienen. Of dat we dat uit gewoonte en traditie doen. Of er een hart is dat vervuld is met zijn liefde. Of dat ons hart koud en ongevoelig is. De Heere herkent zijn eigen werk. En mag ons dat juist ook tot ootmoed en tot eerbied leiden als wij hier komen waar de Heere wil wonen en werken. Dat het ons brengt tot het gebed dat de Heere ons ook wil aanraken en ons wil leren van zijn weg. En dat begrijpt u wel, als de Heere dan alles ziet, dan ziet hij ook in de manier waarop wij leven of ons hart gericht is op hem en zijn dienst. Of we aan hem verbonden zijn door een waar oprecht geloof. Nou, daar komt dan ook een arme vrouw aan. Je kan aan haar kleren zien dat ze een weduwe is. De evangelist zegt er nadrukkelijk bij dat ze arm is. En ze heeft wat in haar hand. Je kan het niet zien, want het is niet veel. Het zijn 2 penninkjes, wat samen een oord is. En een oord, dat is een 64ste deel van wat een dagloner op een dag verdient. Een 64ste deel. Ja, wat zal het zijn geweest? Wij zouden zeggen een paar euro. En die heeft ze bij zich en ze kijkt naar de priester en ze zegt wat. En de priester die luistert naar haar en hij knikt goedkeurend. En dan gooit ze die 2 penninkjes in die trompetten. Je hoort eigenlijk niet eens dat ze er wat in gooit. Want dat zijn zulke kleine koperen muntjes. Dat is wel heel weinig. 2 euro. Dat stelt toch niet zoveel voor de Heere en zijn dienst. Is dat nou alles wat zij kan geven? Ja, wij weten dat ze niet meer kan geven. Dat is alles wat ze kan geven. Nou, als het zo weinig is, kan ze het maar beter houden. Dan kan ze het maar beter voor zichzelf houden. Dat hoeft ze dan toch niet te geven? Ja, maar zo denkt de Heer Jezus er niet over. Want als hij die vrouw ziet, dan roept hij zijn discipelen bij zich, vers 43, die daar vlakbij hem stonden, die misschien nog wel naar die tempel zaten te kijken. Maar dan vraagt de Heer Jezus hun aandacht voor die vrouw die bij de schatkist staat. En hij zegt, voorwaar ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. De discipelen zullen wel verwonderd naar die vrouw gekeken hebben en vervolgens verwonderd naar de Heer Jezus. Hoe kan hij dat nou zeggen? Wie geeft er nou eigenlijk veel? Zij zien dat toch wel heel anders. Zij zien rijke mensen ook veel geven en die arme weduwe, als ze 2 penninkjes gegeven heeft, de Heer Jezus zegt het, dat is toch niet veel? Wij zouden zeggen, de rijke mensen doen het veel beter. Uiteindelijk moet daar de tempel van onderhouden worden. En wat zo'n weduwe erin gooit, daar heb je niet zoveel aan. Maar van de Heer Jezus leren we dat wij moeten leren om de dingen anders te zien. En we maar geen conclusies moeten trekken uit het wat we met het oog zien. Want er kan heel veel schuil gaan achter zo'n eenvoudige, simpele handeling van deze weduwe. Als de Heer Jezus niet had gezegd wat deze weduwe had gegeven, hadden we er zelf ook niks van geweten. De discipelen ook niet. Dan zouden ze nog hun schouders erover op kunnen halen. Wat stelt dat nou voor wat die vrouw doet? Maar de Heer Jezus ziet dat toch anders. Hij ziet het hart van deze vrouw aan. Hij kent het leven van deze vrouw. En dat leven van die vrouw, dat zegt alles wat de dienst van de Heere haar waard is. Nou, waarom waren die twee pennetjes dan veel in de ogen van de Heer Jezus? Nou, dat legt hij uit in vers 44. De rijken geven van hun overvloed, maar die arme weduwe van haar gebrek. Nou, wat betekent dat nou als je van je overvloed kunt geven? Nou, als je van je overvloed geeft, dan voel je het niet dat je het geeft. Je hoeft van datgene wat je hebt gegeven, je hoeft daarom niet meer of minder te hoeven te doen. Je hoeft niets daarvoor te laten. Je kunt gewoon je leven leiden zoals je dat graag wilt. Want je hebt toch genoeg over. Dat is niet een echt offer. Want een echt offer, dat ga je ook voelen. Een offer is als je iets moet laten wat je anders misschien wel had gedaan. Dat is als we geven in overvloed, van de overvloed, dan merken we het niet. Stel je nou eens voor dat jij geld hebt gespaard voor een nieuwe fiets. En de dag komt aan dat je het geld, 500 euro bij elkaar hebt verzameld. Je hebt misschien nog verjaardagsgeld bij gedaan en wat geld verdiend. En dan kom je op die dag bij die winkel en dan blijkt dat die fiets die jij wil hebben precies in de aanbieding is. Hij kost geen 500, maar 400 euro. Nou, dat is even mooi. Je koopt hem voor 400 euro en je houdt 100 euro over. Die 100 euro kun je op een andere manier nog gaan uitgeven. En dan is het zondag en dan denk je, ja, eigenlijk ook wel mooi als ik maar van die 100 euro 20 euro aan de kerk zou geven. Dat is maar liefst 20% van die 100 euro, dat is veel. Dan hou ik nog 80 euro over. Nou, dat is mooi. Ik zou het heel mooi vinden als je dat doet. Maar voel je nou dan ook iets van dat je die 20 euro hebt gegeven? Het is wel een hoop geld voor jou. Maar ja, je kunt dat zo makkelijk geven omdat je die aanbieding had gekocht, weet je nog wel. Dus je voelt niet dat het een offer is. Je kan gewoon nog alles doen wat je wil. Je hebt je fiets en je kan nog met die 80 euro wat anders doen ook. Ja, maar betekent dat dan dat je dus eigenlijk, bij wijze van spreken, de helft van je inkomen aan de Heer en zijn dienst moet geven? Nee, dat betekent het niet. Maar het betekent wel dat we ons na moeten gaan wat de dienst van de Heer ons waard is. En op welke manier jij een offer brengt voor de Heere en zijn dienst. Niet dat je daarmee iets kan verdienen, daar gaat het niet om. Het gaat over de liefde. Zoals deze weduwe uit liefde heeft gegeven. Geef jij ook uit liefde? En dan gaat het niet om geld alleen, maar dan gaat het ook om je tijd. En om je energie. Waar besteedt u dat aan? Iemand die nog altijd zegt dat hij 's ochtends geen tijd heeft om Bijbel te lezen, die heeft er helemaal niets van begrepen dat de tijd van de Heere is. En dat we natuurlijk tijd hebben om Bijbel te lezen en daar tijd voor kunnen maken. Ook als ik daarvoor eerder mijn wekker moet zetten en ook als ik daardoor misschien iets anders niet kan doen, dat offer breng ik graag. Want het gaat om de dienst aan de Heere. Wat geeft u, wat geef jij uit dankbaarheid tot je schepper en onderhouder van het leven? Voelt u wel, de echte dankbaarheid naar de Heere, dat heeft alles te maken met je hart. Dat heeft te maken met liefde. Nou, dat is wat de Heer Jezus ziet bij deze weduwe. En dat ziet de Heer nou ook bij jou en bij u en bij mij. Wat drijft u in het leven? En dan prijst de Heer Jezus deze vrouw. Maar dan zegt onze tekst nog iets meer. Want dan wijst hij er niet alleen op dat deze vrouw met haar hart geeft. Maar dan zegt de Heer Jezus zo nadrukkelijk aan het slot van de tekst dat dat zij haar leeftocht heeft gegeven. En wat dat betekent, dat willen we overdenken in onze tweede gedachte. Namelijk, wie geeft alles? Leeftocht. Wat is dat, jongens en meisjes? Nou, leeftocht, dat is je levensonderhoud. Alles wat je nodig hebt om eten en drinken en kleren te kunnen kopen. Nou, dat kun je niet missen. Maar deze vrouw heeft het geofferd aan de Heere. En wat dat betekent, daarvoor moet ik iets gaan vertellen over het leven van een weduwe in de tijd van de Heer Jezus. Een weduwe, dat is iemand die haar man verloren heeft aan de dood. En hem nu elke dag moet missen. Dat is erg en dat is verdrietig. En in de tijd van de Heer Jezus betekende dat je je bescherming kwijt was. Er was niet meer een man die het voor je opnam. En die je beschermde in je zwakke positie. In de tijd van de Bijbel werden de mensen ook niet zo oud in de regel als dat wij vandaag de dag worden. In de tijd van de Heer Jezus. Het gebeurde dan ook veel dat er weduwen overbleven die nog jong waren. En misschien ook nog wel voor een gezin hadden te zorgen. En dan stond deze weduwe er dus helemaal alleen voor. Ook als ze kinderen had, moest zij ervoor zorgen dat er elke dag eten kwam. Terwijl haar man daar altijd voor zorgde. Nu moet ze het zelf verdienen. Ja, nou eigenlijk niet. Tenminste, zo hoorde te zijn, want nou is de Heer zo groot en zo goed. De Heer weet dat weduwen in een zwakke positie komen, omdat ze er alleen voor staan. En daarom heeft de Heer in zijn goedheid wetten gegeven aan zijn volk die de weduwen beschermen. Zoals in de wetten er altijd de kwetsbare wordt beschermd door de Heer. En zo had de Heer aan Mozes bevolen dat een weduwe beschermd en onderhouden moest worden door het volk. In Exodus 22 lezen we dat, zegt de Heer, dat een weduwe niet benadeeld mag worden. En bovendien zegt de Heer zelf dat Hij de beschermer is van weduwen. En dat Hij hen belooft recht te doen. Hij belooft dat ze eten en drinken en onderdak zullen hebben. Hoe dan? Nou, door het instellen van de tienden. Die 10% die iedereen van zijn inkomen aan de Heere en zijn dienst moest geven. Elke Israëliet gaf dat aan de priester. Dus wat je nou verdiende aan handel, of wat je van de opbrengst van het land had binnengehaald, daarvan moest een tiende aan een leviet worden gegeven, aan een priester. En daar konden de levieten dan van leven. En de levieten, dat waren degenen die hun taak hadden in de tempel, in de dienst van de Heere. Die hadden geen erfdeel van de Heere gekregen, maar daar zou het volk voor zorgen, daar zou de Heere voor zorgen, door die belasting van de tiende. Maar nou had de Heere bepaald dat ook de weduwe en de wezen van die tienden mochten leven. Zodat zij ook geen gebrek zouden hebben. En zo lezen we dat in Deuteronomium 14... dat de Heere zegt dat Hij wil dat de weduwe beschermd worden. En dat wie niet voor de weduwe zorgt, die haalt Gods vloek over, roept die over zich uit. Met andere woorden, er was in die tijd geen land waar een weduwe beter beschermd was in de wetten als in Israël. Zo hoorde het te zijn. Maar wat blijkt? Israël is ongehoorzaam. Ze houden de wet van Mozes niet. En als de mensen nou naar Gods wet zouden leven, dan zou er ook in de tijd van de Heer Jezus geen weduwe gebrek lijden. Maar Israël zorgt niet voor de weduwe. Sterker nog, er worden zelfs allerhande voorschriften gemaakt die ervoor zorgen dat de weduwe belasting moeten gaan betalen, terwijl ze ervan vrijgesteld waren door de Heer. Maar dat komt door die 613 ge- en verboden die de geestelijke leiders hadden gemaakt. En zo waren de wetten niet de bescherming voor de weduwe, maar juist een bedreiging. Ze moesten de tiende betalen en zo lezen we in het gedeelte wat voorafgaand aan onze tekst, dat de fariseeën zelfs de huizen van de weduwe opeten. Nou, wat dat betekent, dat zal zoveel betekenen dat als de weduwe nou eens een keer iets extra's hadden, als ze nou wel inkomsten hadden, als ze een gave, een gift hadden gekregen, dan nam de fariseeën daar ook nog eens een keer van. En zo werden de weduwen onderdrukt. Ze moesten mee belasting betalen in plaats van dat ze van het belastinggeld ontvangen. En dan zegt Marcus erbij dat deze weduwe arm was. Een weduwe was per definitie al arm. Dan moet deze vrouw dus wel heel arm zijn geweest als de Heer Jezus zegt dat zij arm was. Of als de Marcus dat zegt. Dan zegt de Heer Jezus dat zij 2 penningen gaf en daarmee haar levensonderhoud gaf. Van 2 euro. Kunt u zich voorstellen dat u van 2 euro kunt leven? Dat kan niet. En dat geeft zij. Ze gaf alles wat ze had. Alles waarmee ze zichzelf kon onderhouden. Ja, ze gaf van haar gebrek. Dat wil zeggen, ze gaf van haar schuld. Het was nog schuldgeld ook. Het zat alleen maar schulden. Een verschrikkelijke situatie. En hoe was zij daar nou onder? Onder die ellende. Hoe reageerde zij nou op dat onrecht dat haar werd aangedaan door die geestelijke leiders? We zouden ons voor kunnen stellen dat ze haatdragende gevoelens had tegenover die leiders. Zij maken haar het leven zo moeilijk. En we kunnen ons voorstellen dat zij hetzelfde gaat doen als die weduwe in de gelijkenis van Lucas 18. Die bij de rechter komt en die bij de rechter aanhoudt. Doe mij recht tegen mijn wederpartij. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, gemeente, wat voor onrecht haar werd aangedaan. Zo benadeeld door haar eigen volk. En er was ook geen uitzicht dat dat ooit nog eens zou veranderen. Er was ook geen uitzicht dat zij nog eens een keer zonder schuld zou zijn. Er was geen uitzicht dat ze nog eens een keer genoeg zou hebben. Zou ze daar nou niet bitter onder worden? Zou daardoor haar hart niet verhard raken tegenover de dienst van de Here? Ging ze nou niet protesteren inwendig? Nou, we weten niets van haar strijd, omdat die niet wordt beschreven. Maar wat we wel weten is dat het haar niet heeft verbitterd. En dat het haar hart niet heeft verhard. Maar dat zij een ongekende liefde tot de Here en zijn dienst kende. Ja, de Here die alle dingen regeert, dat wist zij ook. Maar het maakte haar niet bitter tegenover de Here. Dat hij haar zo het toeliet dat zij leed. Hoe weten we dat dan? Nou, omdat we haar daar op de tempelplein zien gaan. En zij een vrijwillig offer brengt. Vrijwillig. Ziet u haar gaan? Onopvallend beweegt ze zich onder de vrouwen. Dan moet ze daar. Ze wil in de tempel zijn. Waar de dienst der verzoening plaatsvindt. En waar ze kan bidden om de genade van de Here. En waar ze de Here kan danken voor zijn dagelijkse zorg, waarmee hij ook haar omringt. En dan wil ze uit dankbaarheid alles wat ze heeft aan de Here geven. want God is goed. Hij geeft kracht naar kruis. Hij voorziet in haar nood. Hoewel ze voor zichzelf niet kan zorgen, mocht ze toch Gods hand opmerken. En dat maakt haar klein. Dat maakt haar ootmoedig. En dat vervult haar hart met vreugde. Vreugde in God. Omdat de Heere naar haar om wil zien, ondanks haar zonde en ondanks haar schuld tegenover God. Omdat ze mocht weten van de genade van God, die hij openbaart in dat offer dat elke dag wordt gebracht. De verzoening die bij God te vinden is. En zo mocht ze een vrijwillig offer brengen. Terwijl ze onder moeilijke levensomstandigheden verkeren. Maar deze vrouw had door genade geleerd helemaal op de Heere te vertrouwen. Om af te zien van haar levensomstandigheden en van haar nood en van haar verdriet. En om te leunen en te steunen op hem die het heeft beloofd. Dat hij voor de weduwe en de wees zal zorgen. Want dat heeft de Heere toch gezegd. En dat wist zij toch. Zegt Psalm 146 niet. Dat de Heere de wees en de weduwe staande houdt. En staat in Deuteronomium 10 vers 18 niet. Dat de Heere recht zal doen aan de weduwe. En dat hij ze eten en onderdak zal geven. En lezen we in Psalm 9 niet. Dat hij het geroep van de ellendige hoort. En dat hij niet zal verlaten die hem zoeken. En ik geloof dat deze weduwe zich aan al die beloften van God heeft vastgeklampt. Zij geloofde de Heere en zijn woord. Al zag ze niet hoe het allemaal moest. Maar ze geloofde dat de Heere niet zou teleurstellen die op hem hopen. En ze kon ervan getuigen. Ze geloofde dat er bij de Heere menigvuldige verlossingen zijn. En daarom kan ze niet wegblijven, maar moet ze naar de tempel. Om haar gaven uit dankbaarheid te geven. En zo mocht ze iets kennen van de vreugde in God. Dat trok haar naar de tempel toe. God was goed voor haar geweest. In mensen was ze teleurgesteld. In de geestelijke leiders nog meer. Ja, je kan teleurgesteld zijn. In dominees, in ouderlingen, in diakenen. Je kan teleurgesteld zijn in jezelf. Ik hoop dat u dat ook herkent. Maar in God raak je nooit teleurgesteld. En daarom gaf ze die twee penninkjes aan de Heere. Haar levensonderhoud. Omdat de Heere in haar levensonderhoud voorziet. En zo gooit ze die twee penninkjes, werpt ze die in die trompetvormige opening van de schatkist. En daarmee gaf ze als het ware heel haar leven aan de Heere. Want dat betekent het, als het zo nadrukkelijk staat, heel haar levensonderhoud. Dat wil zeggen, heel haar leven. Daarmee wierp ze op de Heere. En gaf ze zich over aan de handen van de Heere. Dat is toch wat de Heere Jezus van haar getuigt. Zij heeft van haar gebrek gegeven. En niet nonchalant. Ongevoelig. Of uit hopeloosheid. Ik heb niks meer. Ik kan niet anders dan alleen maar sterven. Het laatste wat ik heb, laat ik dat maar geven. En laat ik gaan sterven. Nee, ze wierp als het ware haar hele hart, haar hele leven met haar schuld op de Heere. En dat deed ze wel bewust, moedwillig, uit liefde. Daarmee verklaarde ze, alles van mij is voor de Heere. En daar wil de Heer Jezus de discipelen op wijzen. Daarmee is zij een voorbeeld voor hen en ook voor ons. De Heere prijst haar, niet omdat ze alles geeft, van wat ze heeft. Maar de Heere prijst haar omdat zij geeft van haar schuld. Ze heeft niet anders dan schuld. En ze geeft het allemaal aan de Heere. Omdat ze in alles op de Heere vertrouwde. En zo bracht ze in praktijk wat de apostel Paulus later zegt. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles. Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ze zal de Heere gevraagd hebben. Heere, wat wilt gij dat ik doen zij? Wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, open mijn ogen voor u. Heere, ik wacht op u. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. En zegt de Heer Jezus niet in Lucas 12. Aanmerk de leliën. Hoe zij wassen, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet, zij spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. De Heer Jezus zorgt, de Heere God zorgt voor de bloemen, voor de lelies. Deze weduwe was als het ware een lelie uit de tuin van God. Ze was voorwerp van Gods vaderlijke zorg. En als je nou door genade zo'n lelie mag zijn, dat wil niet zeggen dat je dan wel van de problemen wordt verlost van dit leven. Maar dat betekent wel dat de Heere in alle dingen genadig wil voorzien. Hoe leer je dan zo te leven als die weduwe? Nou, daarvoor hoef je niet eerst arm te zijn als deze vrouw. Daarvoor hoef je ook niet eerst heel veel mee te moeten maken, heel veel verliezen lijden. Maar daarvoor heb je nodig een hart als deze weduwe. Een hart dat verslagen is vanwege de onverdiende zegeningen die de Heere wil geven. Ze was dankbaar voor Gods goede zorg. En bovenal was ze dankbaar voor de genade die God wil geven aan arme zondaar. Zij is niet beschaamd uitgekomen. En zo gaf deze vrouw alles. Meer dan allen die in de schatkist hadden geworpen. Ze was arm, letterlijk arm. Ze had geen geld. Ze had alleen maar schulden. Maar zij mocht ook arm van geest zijn. En daarmee was zij rijker dan alle anderen. Daarom kon ze die 2 penningen maar wel afstaan. Want ze wist zich rijk in God. Rijk omdat ze mocht geloven te delen in de rijke belofte van God. Zo vertrouwde ze zich aan de Heere toe. Rijk. Want als nou al de beloften van God zijn, dan mag je ook weten dat al het goud en zilver van de aarde, dat is ook van de Heere. En het staat de Heere vrij om te doen daarmee zoals Hij wil. Maar dan mag je ook geloven dat de Heere genadig zal voorzien. Voor haar was het niet de vraag of de Heer voor haar wilde zorgen. Voor haar was meer de vraag hoe de Heer dat zou doen. Maar dat liet ze aan hem over. In geloof en in vertrouwen. Ze had hoge gedachten van God. En zo hing ze als een onwaardig mens aan de Heer. En kon ze belijden met Psalm 40. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heer denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet, blijf niet weg, draal niet, maar kom toch. En zo mocht zij ontvangen bij de Heere vergeving van zonde, vrede en eeuwig leven. En dat was haar leven. En daar had ze genoeg aan. Daar kon ze de Heere voor danken. En dan is natuurlijk de vraag of u of jij iets herkent van dat leven van deze weduwe in je eigen leven. Die vrouw die zich in diepe ootmoed neerbuigt, ondanks ook al het onrecht dat haar werd aangedaan. Maar ze kon dat allemaal dragen. En ze werd daar niet bitter onder. Hoe kan dat nou? Dat kan als je iets mag kennen van dat geheim. Als je erachter komt hoeveel onrecht je zelf God hebt aangedaan in je leven. Hoe groot je schuld is tegenover hem. Terwijl hij je elke dag omringt met zijn zorg. En dan ook in het bijzonder dat hij nog tot ons wil spreken. En dat hij tot ons spreekt van heil. Van verlossingen. Van vergeving. Van uitkomsten. Die hij zo graag wil geven aan rechtelozen. Zo'n hart waar de Heilige Geest plaats maakt voor het werk van Christus. Die niet wat heeft gegeven. Maar waarvan ten volle kan worden gezegd dat hij alles heeft gegeven. Om verzoening te bewerken voor rechtelozen. En als je nou zo als een arme verslagen zondaar aan de voet van het kruis komt. Dan word je klein. Dan word je ootmoedig. En dan raak je ook de bitterheid van het leven kwijt. Als je mag zien op de gave die hij heeft gegeven. Voor een ellendeling. Als dat u, jij en ik zijn. Maar hebt u nou ook geleerd, net als deze weduwe, om uzelf dan ook aan hem toe te vertrouwen. Die het heeft beloofd. En die het ook doen zal. We willen zo graag controle hebben over alles. En we willen eerst graag dit en dat weten. Voordat we ons aan de Heere kunnen toevertrouwen. Maar geloven gemeente, dat is allereerst toevertrouwen aan wat de Heere heeft gezegd. Wat de Heere heeft beloofd. En dan niet eerst gaan wachten totdat u het hebt ervaren. Als die weduwe zo had geleefd, dan was ze verbitterd geweest. Want waar bleek nou in haar leven dat de Heere van haar wist? Waar bleek nou dat de Heere het voor haar opnam? Waar bleek nou uit dat de Heere haar recht zal doen? Naar de mens gesproken was dat toch niet zichtbaar. Maar zij mocht het met geestesogen zien. En zij mocht geloven dat de Heere zijn woord waar zal maken. Omdat de Heere niet liegen kan. Omdat de Heere groot van goede tierenheid is. Hij geeft, hij schenkt, terwijl hij niet verplicht is. En toch doet hij het, omdat hij trouw is aan zijn woord. Ze had genoeg aan de Heere. En daarmee had ze ook genoeg aan zijn woord. Daar leunde ze op. En daarom kon ze in verwondering zien op alles wat de Heere geeft. En kon ze van die gaven nog uitdelen ook. En daarom het ware dankoffer, dat is het offer wat is van dat verslagen, verbroken hart. Dat je heel je leven leert toevertrouwen aan hem. Dat is echt dankbaarheid. Want dat ziet de Heere zo graag. Heel uw leeftocht. Heel uw hebben en houden. Heel uw schuld. Om het nou aan hem te geven. En laat hij dan regeren over uw leven. Mag hij het dan voor het zeggen hebben. In de weg van bekering en geloof. Je onderwerpen aan hem. En dan verwonder je over de goedheid en trouw van de Heere. Dan raak je verbroken onder zoveel zegeningen. En dan zeg je, Heere, wat bent u toch waard om geëerd en gediend te worden in mijn leven. En dan schaam je dat je zo de Heere zo tekort doet, elke dag opnieuw. Maar dat maakt je juist zo afhankelijk van de Heere en van zijn woord. Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven. O, als de Heere het je niet elke dag weer leert en elke dag weer bij bepaalt, bij onze rechteloosheid en bij zijn genade. Oh, dan menen we zomaar weer dat we rechten hebben. En dan komen wij zomaar weer met de bitterheden van ons leven en van ons hart. En als de Heer onze ogen elke dag weer opent, dan worden we klein. Nou, dat is wat de Heer wil werken. Als de Heer nou je schat is geworden, dan ben je gezegend. Want waar je hart is, dat zal ook je schat zijn. Dat is wat je leert aan de voeten van het kruis. Hij die zijn bloed heeft gestort tot verzoening voor velen. Vrijwillig. Ja, zijn vrijwillig offer. Dat hij gaf. Opdat we weer met God zouden leven. Opdat ons leven zelfs een dankoffer zou kunnen zijn. Omdat hij het wast en reinigt en vernieuwt. En zo kan ik alleen door Christus God loven. En voor hem leven. Wat hij zo waard is. In het aangezicht van de middelaar smelt je weg. En wordt je hart week. En ben je verwonderd. Hij gaf alles. Hij gaf zijn leven om middelaar te zijn voor een schuldig volk. Is hij uw liefde waard? Is hij u alles waard? Je hart, je leven, is het voor de Heere? Dan ben je net zo rijk als deze weduwe. Of gaat het allemaal toch nog om jezelf? En zit je toch nog vast aan de dingen van dit leven en aan geld en goed, dan ben je zo arm als de rijken. Ja, zo arm als de rijken. Want vergeet het niet, je bent met niks in deze wereld gekomen. En je zult ook met niks deze wereld uitgaan. En daarom, laat toch alles gaan. Maar vertrouw toch op hem. Wie zich gewonnen geeft aan hem, die heeft alles gegeven. Inclusief zijn zondenschuld. En die ontvangt vergeving van zonde, vrede en het eeuwige leven. En daarom die de Zoon heeft, die heeft het leven. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u juist zulke bij u wilt zien. Die niets te brengen hebben dan alleen maar schuld. En zonde. Maar dat u die uit genade wilt vergeven. Om de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die alles heeft gegeven. Opdat het ons aan niets zou ontbreken. Heere, wil ons bekeren door niet te letten op onze omstandigheden of op onszelf. Maar om met onze schuld nou juist tot u de toevlucht te nemen. Want u die beloofd hebt, bent getrouw. U zult toch geen bedelaar laten staan. Maar bent het toch die verzoening kunt en wilt schenken. Een vrede en een leven tot in eeuwigheid. Heere, mag dat nou ook de dingen zijn die we zoeken. Uw koninkrijk en uw gerechtigheid en alle andere dingen zult u ons dan toch ook schenken naar uw belofte. Heb dank dat we zo mochten horen van uw gave. En we bidden u, wilt u het woord toepassen, de naprediker zijn, de gemeente ook nog weer samenbrengen deze middag. Dominee Hoefnagel alles geven wat hij nodig heeft, de hulp en de leiding van uw geest. En dat we ons mogen verwonderen over uw goedheid en trouw. U komt alle lof en eer toe. Doe verzoening over onze zonden en al het gebrekkige in spreken en luisteren. En wil ons horen om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang is uit Psalm 100, het derde vers. Psalm 100, vers 3. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.